Hem vond je niet? Oh ja, je was er niet, nee. Jij moest Sjors zijn handje vasthouden. Sjors was weer ziek. Als er een jubileum in het bedrijf is, dan wordt meneer altijd ziek. Dat is mijn compagnon, je verloofde, muffe Sjors. Waar leed meneer nou weer aan?
Aan de gedachte, geloof ik.
De gedachte? Wat is dat voor een kwaal?
Ja, ik weet niet. Maar hij zei iets van, ik word al ziek bij de gedachte.
Aan wat?
Aan het jubileum.
Ja, ja. En wie mag er voor de ellende opdraaien? Auch.
In welke zin ellende?
In elke zin ellende, letterlijk. Daar werd geen zin gezegd of er begon weer een nieuwe ellende.
En je zei dat het zo goed geslaagd was allemaal.
Ja, uitstekend. Fraai feest, hoor. Reken erop dat Bosgraven had zitten, hoor. Met zijn malle autootje.
Oh ja? Heeft hij een malle autootje gekocht?
De verleden jaar toch? Voor ouwe Klaas Kormelijn. Met dat 40-jarig jubileumtje van die oude Bosgraaf even, hè, de grote poen uithangen, die oude grijze geit, dik op een auto te schenken, compleet met rijles. Daar heeft hij zijn plezier aan beleefd, hoor, ja.
Niet?
Aan de oude Klaas Kormelijn, ben je gek? Dat kost hem vandaag de dag al een kleine 3000 ballen aan lesgeld.
Ach, heeft hij examenvrees?
Was dat maar waar? Nee. Die is voor de duivel niet bang, die ouwe. Die hebben ze al 3 keer zonder rijbewijs op de verkeerde rijbaan naar zijn zoon in de Haag zien rossen. Nee. Dan hadden wij het beter voor elkaar, hoor. Gisteren met onze jubilaris, met Bul, hè. Bul Bataver, ouwe Bul, hè. Dat haalt de landelijke pers, hoor, dat feest. Het is me nogal geen nieuws, zeg. 60 jaar in dienst bij één en hetzelfde bedrijf.
Ja, hoe houdt een mens het uit?
Dat bedoel ik. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Hoe bedoel je dat?
Nou, dat gaat toch vervelen. Neem iets anders. Stel dat je 60 jaar met iemand getrouwd bent.
Dat is hij. Dat hadden we gisteren ook gevierd. Die zijn 60 jaar getrouwd, ja, hij en die vrouw.
Ja. Alle mensen, zeg. En wat is dat nou voor een huwelijk?
Dat is iets verschrikkelijks. Dat is een ellende. Daar word je beroerd van als je het ziet. En dat gaat alsmaar maar door.
Kissebissen,
kom. Nee, was dat maar waar. Dat hebben ze al lang achter de rug. 60 jaar, zeg. Dan ben je samen wel uitgepraat, hoor. Dan heb je je zegje wel gezegd.
Oh, mokken.
Mokken? Ik neem aan dat ze daarmee begonnen zijn. Jaar of 10, 20. En dan nog eens een paar decennia de verbale ruzie. Nee, ze zitten nou in de periode van meteen slaan, begrijp ik.
Nee.
Jazeker.
In het openbaar?
Wat dacht je, op die leeftijd? Dan schijn je alle maatschappelijke schroom overwonnen te hebben, hoor.
Zeg maar gisteren op dat feest toch niet?
Wel zeker, op het podium, in de versierde stoelen. Ik heb daar eens op gelet hoe dat ging, zeg maar. Dat is een gek gezicht, hè. Als je dan ziet hoe zij daar met dat grote trouwe hondenhoofd rond zit te kijken. En dan valt haar oog toevallig op hem, op Bul, hè. Net als de burgemeester hem zijn koninklijke onderscheiding staat te overhandigen, hè. En dan zegt ze, kijk me eens aan. En dat doet hij dus. En dan slaat ze hem meteen met de grote gerimpelde vuist rang recht tussen zijn ogen. En dan staat hij er even over na te denken. En dan pakt hij zijn jubileumstoel. En dan slaat hij haar finaal met haar hoofd door de zitting.
Nee, en dan?
Nou, dan is het weer even bijgelegd dus, hè. Voor zolang als het duurt. En dat duurt niet zo lang.
Ja. Zeg, ja. Dan zal zo'n burgemeester ook raar staan te kijken.
Dat stond hij al, omdat Bul hem niet wou.
Wat niet?
Zijn onderscheiding niet.
Hoi.
Hi, heep.
Hoi, nee, weef. Ik vertel ter helle hier net van Bul zijn onderscheiding, dat hij hem weigerde.
Hij liet hem niet opspelden?
Wel, nee. Dat ding zat koud op zijn bed, of hij rukt hem eraf, hij bekijkt hem en hij zegt, vuil in het vuilnisvat, en hij gooit hem in zijn vrouw de mond.
Komt die open dan?
Die staat altijd open, alsof ze iets vies proeft, weet je.
En wat zei ze?
Die zei hapslik weg. Stel je het even voor, zeg. Een koninklijke onderscheiding, iets waar haar majesteit behaagt. Dat wordt daar even onder het oog van de burgemeester opgevreten.
Nou ja, maar ging het dan niet per ongeluk? Was het niet meer het gebaar van, hier, vrouw, jij hebt hem ook verdiend.
Wel, nee, vast niet, die vrouw. Wat hij volgens hem verdient. Dat gaat in de richting van de inventaris van de gevangen poort hier, hoor. zou iemand zoiets doen kan, hè, Meijer Ratel, snap jij er wat van, neef?
Nou, ik vrees eigenlijk dat Bul dat letterlijk genomen heeft eigenlijk.
Wat?
Wat ik gezegd had.
Wat heb jij gezegd dan?
Nou, hij vroeg mij wat dat inhiel, zo'n onderscheiding, wat dat inhiel.
Wist hij dat niet?
Nee, dat wist hij niet, maar ik dacht ook dat hij me in de boot zat te nemen.
Juist.
Dat ik zeg, een onderscheiding, dat is een langharige vierduit aan een touwtje.
Pardon?
Een langharige vierduit aan een touwtje. Hij zegt, wat moet ik met een langharige vierduit aan een touwtje? Ik zeg, die moet je laten dekken door een vierkant stuivertje, dan krijg je een nestkwartje, zeg ik. Hij zegt, en hoeveel werpt zij er dan? Door de bank genomen. Ik zeg, een stuk of 12. Hij zegt, en hoeveel kan ik er dan bij de moeder houden? Ik zeg, toch zeker een stuk of 8. Hij zegt, wat doe ik dan met die andere 4? Ik zeg, daar koop je 2 borrels voor. Hij zegt, dan verzuip ik ze allemaal. Zo doen we dus.
Alle mensen, vandaar dat hij de burgemeester voor hondenmeppers schoot.
Ja, hij dacht dat hij alleen een touwtje kreeg.
Ja, ja, en toen ging het bruidspaar maar weer eens even voor een paar minuten plughagend over het toneel liggen rollen. Even de teleurstelling afreageren. Driftig volkje hoor.
Morgen, chef. Morgen, luister.
Morgen, vol. Ik zeg net driftig volkje, de batavertjes bedoel ik.
Feit, chef. Ja. Daar heb ik als ceremoniemeester een hijs aangehouden.
Ja, ja.
Dat begon al bij het overhandigen van het cadeau van het personeel.
Noem dat vooral breed uit, het cadeau van het personeel, hoor, Paul. Hoeveel hadden jullie ook weer opgehaald?
1,32 gulden. Plus een stuk touw, plus een spijker.
Voilà, en de rest heb ik mogen bijpassen, Paul.
Ja, ik kreeg niet de indruk dat de man zo goed ligt bij de mensen, chef.
Sterker nog, Koen, mijn ervaring was dat vrijwel niemand in het bedrijf de man kent. Op een paar ouderen na, en die beginnen meteen een zwaar en stomp voorwerp te zoeken als ze zijn naam horen.
Ho, mensen, stop, dat wil niet. Ik weet, dat is mijn zwakke punt. Maar bedekte kritiek op de oude Bul Bataver, nou, dat kan ik nou eenmaal niet velen, hoor, nee.
Oh, ken jij hem wel?
Bul Bataver. Dat zou ik maar achteraf denken, hoor. 60 jaar in het bedrijf, de man heeft 3 generaties Beatles gediend. Als 12-jarige krullenjongen bij grootpa, de oude Jacob Beatles, alleen lagere school gehad. 4 klassen hooguit, kon het wel, maar wilde niet. Maar heeft zich ondanks deze handicap met ijzeren wilskracht weten op te werken tot dingen zoeken. Kom nou.
Tot wat, chef?
Tot wat hij nu geworden is, Paul.
Ja, welke functie heeft hij eigenlijk, chef? Daar deden ze op de personeelsafdeling ook al zo vaag over.
Vaag? Waarom vaag? De man is... kom, hoe heet die functie nou ook?
Kan het zijn dat ik ergens niet heb horen verluiden van een chef-alcoholist?
Precies, nou ja, nee. Hey, handen af van mijn zwakke punt, wil je? Bul Bataver. Dat maakt nogal niks bij me wakker, zegt mijn grote leermeester tenslotte, hè?
Het is niet waar.
Jazeker, ja. Bul? Jazeker. Na mijn studiejaren, toen ik hier het bedrijf in kwam, de jonge heer Beatles, jawel, die hier wel eens even de lakens zou komen uitdelen, de gebraden haan uithangen. Het type van neef heeft nu dus, begrijp je wat ik bedoel, Paul?
U bedoelt dat luie, chef?
Lui, Paul? Lui, die, het kind hier, die draafkenger, wat jij, joh.
Ja, jij zal niet bezwijken onder een overlast aan mensenkennis, dat niet.
Nee. Precies, nee, kindermaat, werk jij maar eens liever. Waar was ik?
Dat je de gebraden haan uithangt.
Uithing, mejuffrouw te Helen, ja. De jonge meneer Oog, zegt, die daar even met een puberhoofd vol boekenwijsheid het bedrijf kwam reorganiseren, hè? Nou, dan moet je net Bul hebben, zeg. Over iemand laten pezen gesproken. Dat was maandagmorgens 5:30, stikdonkere dag nog. Maar laat de poppetjes dansen, hoor. Hup, jij, de kroeg in. Maandagmorgen 5:30, meneer. Orde, en dan kwam je dan zaterdagmiddag 4:30 of andere voeten weer uitkruipen. Als een spons en hollen naar huis en natte lap over je bakkes. En een schoon boezeroen aan en laat je oren zien en hup, naar de categorisatie. Kijk, dat was mijn leerschool, neef Eef. Keihard, maar man, bepalend, hoor. Voor mijn carrière, voor mijn ontwikkeling, voor mijn persoonlijkheid. Zo verklaar ik het tenminste. Het moet toch ergens vandaan komen, dit allemaal, Paul?
Ja, chef. Bedoelt u werkelijk dat er door de heer Bataver helemaal niet gewerkt werd, chef?
Ja, nee. Kijk, ja, ik bedoel... Ja, kijk. Ja, dat heb ik hem zelf ook wel eens gevraagd, hoor. Ja, ja.
Zo, en wat zei hij?
Hij lachte. Ja. Hij, een vreemd lachje nogal, een beetje eng. Hij zegt, dat is toch typisch. Ik zeg, wat, oom Bul, want ik noemde hem oom. Hè.
Ja, ja.
Hij zegt, nou, jij bent de eerste Biels die me daarna vraagt. Begrijp je? Mm-hmm. Ik zeg, nee, oom Bul, hoe bedoel u? Hij pakt me met die enorme klauw van hem voorzichtig bij de Adamsappel. En hij zegt, nou, als je prijs stelt op een antwoord, ben je ook meteen de laatste, Biels. Veel gevoel voor humor, oom Bul. Ja, beetje ruig, maar heel fijn. Hè? Toen heb ik uit loyaliteit met mezelf, maar niet verder aangedrongen. Fijne jeugd gehad, ja. En dat kwam gisteravond dus allemaal op dat feest weer bij me boven, hè. Toen ik oom Bul daar zo zag zitten. Ja, in ieder geval had hij voor het geschenk van de directie meer waardering dan voor de prularia van het personeel, hè. Die ik dan op 1,32 na heb moeten betalen.
Ja, wat hebben we eigenlijk gegeven, Koen?
Een televisieapparaat, Lien. Voor zover wij wisten, Smans hartewens, een kleuren-tv notabene. Het moet natuurlijk uitzondering blijven, hebben we in de jubileumcommissie gesteld. Maar het is een uniek jubileum tenslotte. En dan mag er wel eens in de bus geblazen worden.
Ja, ja, van 1,32, ja. Wie het breed heeft aan het breed hangen, de baas betaalt wel.
En, was hij er blij mee?
Nou, je kan de mensen natuurlijk niet in zijn hart kijken, maar hij liet het in ieder geval niet merken.
Ja, dit is een hele rare ervaring, hoor, Lien. Ik hou dus mijn toespraakje namens het personeel. Ja. Applaus. Hij buigt zich naar me over en hij fluistert, is het een sterke? Ik zeg, nou, aan de prijs gezien is hij onverwoestbaar, hoor, Bul. Boem, zegt Bul, met de voet. Boem, kleurenbuis, finaal aan diggelen. En wat zegt hij? Hij zegt, dan zou ik wel eens een zwakke willen zien.
Dat bedoel ik nou met Smans gevoel voor humor. Ruig een beetje, maar heel fijn.
Nou, ik begrijp er niks van, hoor, chef.
Oh, nee.
Nou, kijk, ik heb hem na afloop, heb ik dat nog even gevraagd, hè, naar het waarom.
Ja, ja, en wat zei die knaap?
Hij zegt, kijk, als ik een lichaamsgebrek heb, dan heb ik dat niet om mij daarmee ten aanschouwen van het voltallig personeel door die blaaskak voor gek te laten zetten met zijn pestcadeautje.
Jawel, zeggen kleuren-tv, een pestcadeautje. En over welk lichaamsgebrek heeft de man het in zijn hemelsnaam, vogel?
Kleurenblind, Bul.
Ja, 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 ja. Nou, dan kwam het directiecadeau toch beter terecht, Bol, dacht je niet?
Dacht u, chef?
Ja, wat wil je, chef? Daar zat een idee achter.
Wat voor idee?
Och, zomaar ideetje van mij. Dus 60 jaar huwelijk, 60 jaar in bedrijf. Die man moet dat nog eens helemaal opnieuw beleven, vond ik. Hè? Met Bol als quizmatser. Hè? Of hoe dat heet, hè? Deed hij goed, hoor, Bol. Leuk gedaan, Bol. Klassewerk. Nee, weet trouwens ook. Had het georganiseerd, een kindkundige aanpak ook, hè? En dat was dan wel even een moment, hè. Toen hij daar dan zat, hè, Bul, met zijn vrouwtje. En toen Pol daar dan zo feestelijk zei van, Bul, Adriaan, Willem, Siegfried, Bataver, dit is uw leven. Wat zei hij toen eigenlijk, Pol?
Toen vroeg hij of ik nu helemaal bedonderd was, chef.
In welke zin, Pol?
Ja, dat vroeg ik hem ook, chef, waarop hij mededeelde dat hij in een herhaling van dat leven niet geïnteresseerd was, chef.
Ach.
Met name omdat één keer die hel, wat hem betreft, welletjes was, chef.
Ach, toen duwde ik dus op teken zijn de kinderen uit Australië de bühne op, weet je?
Ja, 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 goed, hè, goed idee, hè. Om onze kinderen uit Australië te laten overkomen, ze alle 12 met de kleinkinderen vliegtuig vol, zeg, goed idee, hè. Idee van mij dus.
Bossie, zeg. Heeft hij 12 kinderen?
Minstens. Ja, wat wil je? In mijn leeftijd had hij er al 9. Ga maar na, hè. En dan ging hij ze wel eens opnoemen. Mm-hmm. In de kroeg dus, hè. Alle 9. Een soort kegelprestatie, hè. Of hij ze bij elkaar had gekegeld, ja. En dan kwam hij nooit verder dan 7.
Ah, dan was hij de tel kwijt.
Nee, zijn stem. Want kijk, bij 4 sprongen hem de tranen al uit zijn ogen namelijk. Bij 6 stond hij dus met het hoofd op het biljart te timmeren. Dus als hij aan nummer 8 toe was, stond de waard meneer Pastoor al te bellen. En dan kwamen er nog 3 nakomertjes bij, dus ga maar even na.
Ja, maar ga maar, wat?
Hoe ontroerend dat was. 12 kinderen in Australië, zeg. die daar ineens voor zijn neus stonden, inclusief 68 blerende kleinkinderen. Noem het geen stunt, zeg, dat haalt de landelijke pers, let maar op.
Ja, wat zal die man raar opgekeken hebben, zeg.
Nou, ik had de indruk dat die kinderen om de een of andere reden aanzienlijk raarder opkeken, chef. U niet?
Hoezo, Paul?
Nou, het feit dat zeker 8 van de 12 flauw vielen, chef, vond u dat niet een wat merkwaardige score, chef?
Oh, ontroering van het moment, Paul. Het plotselinge weerzien met pa en moe. Lijkt je dat niet de verklaring?
Nee, dat was meer dat misverstand, ja.
Oh ja, de organisator, mensen, let even op. Kijk je achter de schermen. Was er sprake van een misverstand, man?
Onbegrijpelijk, hoor, mijn inziens, hoe die mensen dat eruit gelezen hadden dus, hè?
Wat uit wat, kind?
Uit mijn telegram.
Communicatiestoornis.
En hoe? Kijk, die mensen die raken dat een beetje kwijt, hè, die emigranten.
Wat?
Hun taalgevoel, hè, voor het Nederlands dan. Die spreken daar al zo'n 20 jaar Australisch, moet je rekenen.
Ja, natuurlijk! Natuurlijk! Niet aan gedacht. Interessant, ga door.
Ja. Konden ze elkaar eigenlijk nog wel verstaan?
Nou, ik kreeg eigenlijk niet de indruk dat men daar een wederzijdse behoefte aan gevoelde, eigenlijk. Jij, Koen?
Wacht even. Ook dat klopt. Ook niet aan gedacht. Die spraken namelijk al lang niet meer met elkaar, die kinderen, met die ouders, hè. Al ver voor ze emigreerden, meen ik.
Nou, daar had ik als conferencier dan wel even een dobber aan, hoor, chef.
Ja?
Als je daar zo'n familie feestelijk op de bühne moet staan te herenigen en de helft valt flauw en de overige gaan elkaar broeierig staan te negeren, ik weet niet, dan probeer je dat voor zo'n zaal te vertalen in termen van overweldigd door de emoties en zo, maar ik vraag me af of dat wel overgekomen is.
Nou, ik heb me anders het waanzinnig gelachen, hoor, Koen. Hey, hoe jij die Bul junior met geweld in de richting van zijn vader duwde, zeg. En toen die oude vrouw dus even haar been uitstak, zodat die jongen met zijn kin op de rand van het voetlicht sloeg, hè. Grote klasse, hoor.
Nou, sorry, zeg, nee, weep, maar dat kwam op mij af als een ongelukje, hoor. Ik vond dat toch maar wat ontwapenend, dat toespraakje van die zoon. In dat gebrekkige Nederlands, dat hartelijke hello you, hello old man.
Nee, sorry, hij zei you go to hell, old man.
Daarmee. En Bill zelf, zeg, is een beste Engels notabene, ook zo ontroerend, dat eenvoudige hello you, hello son Frits.
Wel, nee man, Bill, die zei go zelf to hell, son of a bitch. En vandaar dat ze oude vrouw hem toen weer tussen de ogen sloeg vanwege dat bitch. Licht geraakt als zij is, die oude vrouw.
Nou, als ze op mij kwam, is dat heel anders afgekomen, hoor. Trouwens, heel goed van jou, Paul, om toen even het doek te laten vallen. En voor het doek te komen mededelen dat wij de familie even met hun emoties alleen wilden laten. Heel veel gevoelig, hoor. Alleen werd de muziek toen wel wat te hard.
Ja, om die vechtpartij te overstemmen, chef. Naar aanleiding van die kroonluchter dus.
Kroonluchter?
Ja, dat had Bul meteen door, chef. Dat de jongste zoon van hem het verkeerde touw had doorgesneden. Hè. Die probeerde de jubelaars die kroonluchter op zijn kop te laten krijgen. Hè. Maar gelukkig was het de doek dat viel en Bul nam dat dus niet.
Nee, daar is de hele jubileumcommissie aan te pas moeten komen, chef. Om dat te scheiden. Man, wat een gevecht. Ik zei nog, de tijd mag dan alle wonden helen. Als je daar zo even een paar littekens ziet gaan jeuken, dan vraag je je wel even af wat erger is, weet je.
Ja, kluif hoor, chef. Kluif, maar ja, dan trek je de dasjes maar weer recht en doek op en voort gaat het feest.
Ja, over dasjes gesproken, Bob, dat viel mij ook op, hè. Zou dat de Australische slanswijs zijn om in van die sobere gedekte kledij naar een feest te gaan?
Nee, dat was mijn telegram. Dat die mensen niet meer lezen konden. Oh. Die zijn daar 20 jaar geleden mee blijven stilstaan met hun Nederlands. Die hebben de inhoud van mijn telegram met hun gebrekkige kennis van het Nederlands verkeerd geïnterpenetreerd.
Oh ja? Wat had je gezegd dan?
Gewoon. Vliegtuigplaatsen besproken. Komt allen over ter vaders verrassing in de aula.
Duidelijk. Duidelijk, goede boodschap. Geen misverstand mogelijk, zou ik zeggen. Goed werk, man.
Ja, en op Schiphol, ik nog geen erg, daar plukte ik een grote groep vrolijke mensen uit de plein. Dus wat zal ik op de sobere kledij letten, niet? En daar sta ik met die opgewekte groep achter de coulissen. Ik hoor Paul zeggen, Bul, Adriaan, Willem, Siegfried, Bataver, dit is uw leven. En ik douw dat gaaiers de bühne op en men valt flauw.
Ja, even Kraap, vertel eens, somber vermoeden meiderzijds, maar dat telegram, dat woord verrassing, met hoeveel R'en was dat geschreven, vogel?
Met één. Met één vanzelf. En daar zijn die mensen ingestonken, hè. Die leven nog in de tijd van voor de vereenvoudigde spelling.
Grote goden, zeg. Vandaar die donkere pakken en die zwarte sluiertjes.
Ja. En die vrolijkheid, hè?
Ja, jouw fout, knaap.
Nou ga ik toch even twijfelen, zeg Paul. Ik bedoel, het directiegeschenk.
Oh ja, zeg. Wat kreeg hij van de directie?
Ja, dat was weer even niet gering, hè. Ook weer met een idee erachter, hè. Wat voor een idee. Hoe je erop komt, mij een raadselidee van mij dus weer, hè. Ja, dat deed het wel even, hè, Paul. Dat was wel even een moment, hè, toen ik daar vrolijk de bühne op kwam draven, even om stil te malen en dan een paar eenvoudige, maar doorleefde woorden. Bul, Adriaan, Willem, Siegfried, Bad Haver, spreken namens de directie. Mag ik jou, Bul, Adriaan, Willem, Siegfried, Bad Haver, hier blijven verenigd met kinderen en kleinkinderen voor straks een reis naar en verblijf in Australië te midden der jouwen aanbieden voor de duur van een jaar.
Oh, ja, en?
Volmaakte stilte. Niet bevatten kunnen nog, hè. En dan plots die grote ontroering, een snik, een kreet. Vader! Kinderen die elkaar wenend in de armen vallen, de oude Bul die alleen nog toonloos vloeken kan. Zijn vrouwtje die het even kwijt moet en hem hard tussen de ogen slaat. Enorm, zeg! Wat een explosie van diepe emoties was dat, Paul!
Tenzij...
Ja, dat bedoel ik, Paul, hè. Daar twijfel ik nu ook even aan of dat wel vreugde was. Ik bedoel, het is best mogelijk dat Aap Rinderman, hersteld van de schoolziekte, neem ik aan. Meester, ik had mijn oor verzwikt. Let maar op.
Rinderman, het bedrijf Bielsenkool, goedemorgen. Oh, dag George, lieveling. Ja, die is er. Ik zet je door.
Ja, dank je, de smeerlap. Biels hier. Ja, meneer Rinderman, is u... U zegt, de erven door Bad Haver, zegt u. Is Bul... Oh, in oprichting. De erven door Bad Haver in oprichting. Die wat, meneer Rinderman? Een aanklacht tegen mij, wegens wat onrechtmatige daad. Pa een jaar op het Australische dak te sturen. Zonder onrechtmatige daad.
If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. To a castle I will take you. But what's to be, they say. What fun it all would be, yeah. The what's to stop us, pretty baby. But what is and what should never be. Thank you. wake up with the sunrise. And all your dreams are still as new. Happiness is what you need so bad.
Et le gong autour de lui, ça fait pas mal de monde. On va essayer de savoir. Monsieur Allen.
Oui, bonjour.
Comment va le gong?
Ah, le gong, ça sent comme...
I had played in an Anthony Braxton workshop orchestra, and the only person in the orchestra that I met who seemed to really have any enthusiasm about free music was this guy Ken Vandermark.
Right.
And he was about, I think he's maybe about 10 years older than me, but he was in Chicago at the time, and he was kind of giving up at that point because he was playing a lot of solo gigs and didn't really have a band, and
right.
No one was showing up, and he was very frustrated. He had come from the Boston area, and he was doing a lot of things, but, you know, in circa 1991, 92 in Chicago, free music was certainly not in vogue.
Right, right, right.
There was very little activity at that point. Basically, there was the AACM activity on the South Side.
Right.
And obviously, most of the major people had left.
Were gone, yeah, yeah.
But there still was a lot of things going, but it was more centered. Chicago is very, very segregated,
right?
In terms of North Side and South Side.
Yeah, no, I remember that very well. So
yes, and the University of Chicago was kind of the white oasis in the middle of the South Side.
Yeah,
So the AACM was functioning, and they were doing a lot of things, to be fair. They were mm-hmm. they were active, but they weren't really active on the north side. The north side was sort of Hal Russell's bands.
Right.
And a band called Leof Minimulo, which yeah, was Michael Zerang.
Aluminum foil backwards.
Yeah,
yes.
Exactly. And then there were people like Damon Short was trying to do things. And there, you know, there were a few little things here and there, yeah. but no one was paying any attention, and there was barely an audience.
And where were you living?
When I moved to Chicago, I moved into the dorm for my first year, which right. was in the South Loop.
Right.
Like down on Wabash Avenue.
Yeah, I know where Columbia is. Yeah.
Which is epic youthful debauchery.
Yeah.
I mean, that's where I met Josh Berman and William Pizzeri and okay. a bunch of people like that. And probably even more I could think of who later on went to, you know, similar notoriety or for what it's worth. I immediately went to the dorms and I started an improvised music group called the Sound Improvisation Collective. And basically, we just fucking went nuts in the hallway and played every nice. Day and got the cops called on us. And, you know, Josh Berman was in that. Bill Pizzeri was in it. A bunch of other people like that. You know, because we were trying to be avant-gardists.
Yeah.
After my first year at college, my parents basically said, well, what are you going to do this summer? And I said, well, I'm going to stay in Chicago. They're like, yeah. well, you're going to have to pay rent. I said, well, then I'll go get a job. So I went and I started working at a record store on the north side called Dr. Wax Records.
Oh, yeah, yeah.
And I was making, you know, $5 an hour. But my first apartment with Josh and Bill and a couple other guys was we were paying $135 a month.
Nice.
Yeah. And we moved to Wicker Park, which was sort of pre-cool at that point.
Yeah.
It was like right on the verge.
Right.
It was still pretty dangerous ghetto.
Okay.
And our landlord was this guy, Dan, who was one of the hall monitors in Rock and Roll High School.
Funny.
Yes. Kind of a shyster. He ultimately kind of screwed us over, and he saw the gentrification coming, and he sort of used us to gentrify the neighborhood yeah. and blah, blah, blah. In Wicker Park, there were places to play, and that was sort of how we pursued playing. We got a gig at a venue called Lounge Axe, which is kind of yeah. like a hollowed. They had probably the best sound of any rock club yeah. I've ever been to, and they were very supportive. I mean, they basically gave us our dumb first gig opening for, I think, Zenny Gava
in 1992.
And they liked it. They were kind of like, oh, this is something different. This is cool. So, you know, Ken Vandermark joined the group very quickly. We recorded our first 7-inch very crudely mm-hmm. on a 4-track. And one of the guys I worked with at the record store wanted to put it out. That was Quino Records, Jeff Greaves. Okay. So pretty soon, before I knew it, we had a 7-inch out and we were playing shows, which was my dream come true, which is what I could never really get organized in my hometown, just because there was no way to do it.
Right, in Rockford, yeah.
Yeah, there was no resources or no scene, so things started, I wouldn't say they were moving fast, but things, by 1992, when I was 20 years old, things had started moving in the direction I wanted to.
Right.
And I was really interested in hardcore free jazz.
So that record with Hal that actually came out, that was kind of the last gasp of the lineup with him, right?
Yeah.
The WNUR thing?
Officially, the chronologically first record was live at WNUR.
Yeah, okay.
Which was basically the only public appearance of the band.
Right, okay.
Chad and I didn't understand how to get a gig at that point. It was just totally over our heads.
Right.
But we did get this radio gig at WNUR, and I believe it was hosted by John Corbett,
mm-hmm.
if I remember correctly. But we went there and played our set, which was, you know, a couple of Eiler tunes and then yeah. some Hal Russell things. And we were psyched to be playing, and I believe I put it out on cassette and was selling it after Hal left the band.
Okay.
Hal wasn't very psyched about us keeping the name, and he wasn't very psyched about us selling the tape. And honestly, I'm going to chalk that one up to youthful indiscretion.
Right.
I wouldn't necessarily, as an adult, I wouldn't operate in that way any longer.
Yeah.
But I was really feral, and I was just like, I have to do this. I have no choice. And
yeah.
I felt like Hal froze me out. I was a 19-year-old kid, and I just yeah. was like, well, fuck it. I'm going to keep the name, and I'm going to do this. So I can see why he was bitter about that. And I think he had a right to be bitter about it, honestly. We never really made up to each other at that point. He was pretty cold to me at the end, and then he died.
Yeah.
And I knew that even some of the people associated with him didn't really look on the Flying Ludenbacher's name very approvingly for a long time.
Okay.
I think they saw it as opportunistic or something that Hal wasn't really cool with. So I can see their position.
But putting it in the context of you being also a kid, I mean, it's like...
Yeah, you know. I was really feral.
Yeah.
I was obnoxious, loud, unfiltered. I did not see any cause and effect in anything, honestly, right. Even into my 30s. I still didn't see, really understand how social consequences worked. I come from a not very intellectually based, lower middle class, working class background. I wasn't part of the gentry, and I wasn't particularly well educated. I was in so-called gifted programs all through grade school and high school and stuff like that. So I had some kind of aptitude, but I really think my aptitude is where I placed it, which was the structural conceits of music and music history hierarchies and things like that. I've never been a very well-rounded person in terms of current events or...
Right. That's okay.
Societal norms.
I mean, honestly, it's starting to look better and better to be less and less sometimes.
You think? Why is that?
I feel like the more one knows and some... I'll have to be careful here because this is preserved for posterity, but there is a lot of damage that can occur being kind of desensitized to the amount and variety of... I'm speaking mainly of sort of our fucked up political situation and social situation. I mean, I feel like there's a point at which one can get sort of chiseled down with being hyper aware of every nuance that one can possibly be aware of.
I think what's more pertinent in my situation is that even to this day, I'm still seen as like an enfant terrible to some people.
Oh, yeah, okay.
Because I really was kind of a terror for a long time.
than my son. Is ti napada na plan? Tvoja se natraži spas. Ne me usne šalju glas. Umorna noć gleda dan. Ustajem sasvim sam. Iskanske misli vode u raj. Ponora nema svetlost i sjaj. Koraci bude mi san. Istina pada na plan. Tvoja se natraži spas.
Dan kada pošao si u rat mrzim.
Thank you. Okay, we are Moscow Death Brigade, hip-hop, punk rock, anti-fascist band from Moscow. Right now we are on a European tour with our friends, Moscow hardcore band What We Feel. It's a benefit tour to raise money for a family of our friend, Ivan Kutarskoy, who was one of the most prominent militant anti-fascists from Russia, and he was murdered by neo-Nazis. So... that's it.
Okay, so maybe you can tell us a bit more about Ivan.
Ivan was one of the first people who started to fight physically against neo-Nazis in Russia, because back in the day, in the 90s, we had a very serious problem with neo-Nazis. Most of the punk rock shows and metal shows were controlled by neo-Nazis. They had neo-Nazi guard at the shows, and the whole subculture was actually controlled by the extreme right-wing people. And they were beating up punks, attacking people of color and gay people on the streets. It was a serious problem of very violent times. And Ivan was one of the few people who started some militant action against them. He started to gather at other punks and skinheads. And try to train them, then started to guard the shows to keep Nazis off the gigs and attack them on the streets. And I think that the whole militant anti-fascist movement in Russia started from the people like Ivan, like from him and his friends.
Okay. And then he was killed. Was there something like a trial against the murderers, or was it like he was killed and nothing was interested in it?
First, it was like nothing happened. It didn't seem that there was a real trial or investigation into his death. But then, in a couple of years, I think the authorities realized that the group which stood behind Ivan's murder also stood behind attacks on the federal judges and cops, and it started to investigate into its activity, because this group, also called as Born, it was a group of extremely militant neo-Nazis who were attacking anti-fascists, attacking judges who held trials against neo-Nazis, and it killed like many people. I can't name the exact number, but they had a lot of blood on their hands. And that was the start of the investigation, and the person who killed Ivan, who is believed to kill Ivan, he ran to Ukraine and was hiding there for some time, and he was like a serious military-trained person who was fought somewhere like Chechnya or somewhere like that, and he knew how to kill people, how to fight, and in the end he just blown up on the hand grenade that he usually had with him all the time. But there is also a version that he was killed by the special forces or the police. It is really hard to say which version is true, but he is believed to be the real murderer of Ivan.
Okay, and how was the support in Russia and maybe also in Europe after the death of Ivan?
Well, I think that I must say that Russian movement received a lot of support from Europe and from worldwide anti-fascist movement, both financial and moral support. And we know that many bands and groups and movements organized benefit events for us, for people who were in jail or who were killed by neo-Nazis. And actually, it played a huge role in the history of our movement, because we always knew that we are not alone, that we are supported by friends from all over the world, and it is we really appreciate it. It means a lot for us. After the death of Ivan, many people from all around the world tried to support his family, because Ivan is from a working class family. He only had a mother, a sister, and a grandmother. And I think for them it is extremely important to realize that their son, brother, and grandson meant a lot, that his activities and his life meant a lot for people of our planet. And he died for his beliefs, and even his death played a huge role for the people.
Okay, and how is it today for you as anti-fascists in Moscow? Is it safe to live, or do you have repression by the state or by neo-Nazis?
The situation with neo-Nazis was much worse a couple of years ago, and now it seems to be less serious. But again, it is really hard to say, because back in the day, like 2 years ago, there was a real war on the streets with people stabbing each other and shooting at each other, and there were lots of blood, and almost every show was like a battlefield, because Nazis were trying to attack our shows, and militant anti-fascists also tried to attack neo-Nazi show. And at first, police didn't pay a lot of attention to it. But then it probably started to see youth movements as a threat to the, I don't know, stability or something like that, to the state, to the government, and it started to persecute people from both sides. And many people have, I can say for the anti-fascist movement, many people have serious problem with the law just because they are part of anti-fascist movement or anarchist movement. So right now, I think that probably at some point we won the war against neo-Nazis, because now there is much less of them, and most of the shows in Moscow now are safe. But again, many people, many bands, really militant bands with a radical position, don't play now because there is a serious danger of attacks from the police, of arrests. So some bands just don't play because they don't want their supporters and people who come to shows to be arrested.
And how is it in other cities like St. Petersburg or something like this?
I think that in most of the country it is the same situation, and actually, in my opinion, I may be mistaken, but in my opinion, in Moscow and St. Petersburg it's a little bit better, while in small cities and towns the police repressions are much stronger against people, and there many people are getting arrested just for being anti-fascists. Just for playing in bands or organizing shows, and it is really hard to do something on a legal level, because it is really hard to do something like against police action, because in Russia the police is always right, and if you are convicted, if you get arrested, you are always wrong.
And how is it for you? Is it possible for you to play in Moscow or in Russia?
Right now we didn't play for a couple of years because our last shows were connected with some serious fights with Nazis, and on all of our shows, most of our shows were organized by ourselves, by our crew, and we also try to organize everything, like from renting venue to the safety. We had to control the area to find Nazi scouts and stuff, and at some point we just realized that there is so much responsibility, and we can't be sure that nobody get hurt when going to our shows. So for this moment we stopped performing in Russia, and